Ik kwam in een crisis binnen de inspectie binnen. Het was de tijd van de ombudsman die een zwart boek had samen met Radar. Het was de papieren tijger, de media en elke week politieke vragen. En de minister stond enorm onder druk.
Een overvolle agenda, rennen van crisis naar crisis, mensen die allemaal iets van je willen en constant in de schijnwerpers. Hoe hou je als minister of topambtenaar het hoofd koel? In De Top Kijkt Om gaan wetenschappers in gesprek met voormalig topambtenaren. Samen blikken ze terug op een leven aan de top. Hoe is de verhouding tussen politiek en ambtenarij? Hoe ga je om met een crisis en welke eisen worden aan het vak gesteld? En wat kan de nieuwe generatie bestuurders hiervan leren? Je hoort het in De Top Kijkt Om.
Welkom bij weer een nieuwe De Top Kijkt Om. Mijn naam is Erik Jan van Dorp en ik zit hier samen met Paul het Hart. En vandaag spreken we met iemand die begon als kinderarts. Ook hoogleraar werd, maar ook daarna meer bestuurlijke rollen op zich nam. Voorzitter van de Raad van Bestuur GGZ. Inspecteur-generaal. Ook directeur-generaal en inmiddels voorzitter van Jeugdzorg Nederland. We spreken met Ronnie van Diemen. Welkom.
Dank je.
Begon als kinderarts en dan word je topambtenaar. Dus je hebt al die inhoudelijke bagage. Nefroloog, als ik het goed zeg.
Kindernefroloog, ja.
En dan word je topambtenaar. Wat heeft dat je gebracht? Zeg maar? Wat heb je daar nou aan? Zeg maar, als je die achtergrond hebt, op het moment dat je topambtenaar wordt.
Ja, ik denk dat als je een lange tijd kinderarts bent geweest en ook daarin allerlei ontwikkelingen doormaakt, dan voel je ook steeds meer waarvoor je in het leven staat. En voor mij was dat altijd een soort rode draad. Je staat voor zorg die je familie en naasten gunt. En ik zei altijd, het moet 24 uur goede zorg zijn. Dat was wat ik toen deed als kinderarts. En naarmate je je doorontwikkelt en ook andere rollen erbij krijgt, en ik ging in het bestuur van de NVK, Nederlands Vereniging voor Kindergeneeskunde. Ik was bezig met cultuur in het ziekenhuis en het denken van, maar het kan beter voor de artsassistenten, die opleidingen kunnen beter. En dan ga je dus steeds meer je verdiepen in, hoe krijg ik dat nou voor elkaar? En dat begon gewoon op de barricade en we gaan die opleiding verbeteren. Mm-hmm. Totdat je leert dat er allerlei mensen omheen een belangrijke rol spelen om dat voor elkaar te krijgen. Mm-hmm. En als je dat dan weer doorzet, dan maak je uiteindelijk weer keuzes om in een andere rol weer verder te gaan. Nou, dat is terugkijkend heel makkelijk en daarmee te zeggen ook wat heb ik dan geleerd. Maar het komt ook zoals het gaat. Dus als je kinderarts bent, weet je nog niet dat je uiteindelijk ooit DG wordt.
Nee.
Misschien had ik wel de ambitie om hoogleraar te worden. Ik denk dat er altijd een ambitie in heeft gezeten van in die posities kun je heel veel bereiken. En kan ik meer doen om die droom van mij, van je zorgt gewoon dat er altijd goede zorg is voor elk kind, waar te maken. Dus dat had ik wel snel door. Dat je iets. Maar het was ook wel een ambitieus mens wat kinderarts was.
Mm.
Dus en op die manier kom je ook andere mensen tegen die je weer op een ander pad brengen.
Ja.
En daarnaast heb je een gezin waarin je keuzes moet maken. Dus het is een combinatie van elementen die uiteindelijk ook weer bijdragen als je uiteindelijk IG wordt met een hele loopbaan dan al en allerlei rollen waarin je jezelf vormt en dat elke dag gebruikt in de nieuwe rol die je dan krijgt.
Hoe was voor jou die overgang van, dus in het begin ben je invloedrijk vanuit je inhoud op je inhoudelijke terrein. En je bent invloedrijk omdat je op een gegeven moment het ziekenhuis van binnenuit kent en noem maar op. Maar dan is er op een gegeven moment die stap naar bestuurlijke rollen waar je niet meer op terug kan vallen op je eigen professionele inhoud. Wat waren als het ware de kwaliteiten die je in jezelf ontdekte, die dus niets te maken hadden met die inhoud, die jou op een gegeven moment richting die bestuurlijke, meer generieke bestuurlijke rollen dreven en waardoor je ook merkt van, oh ja, hier kan ik ook iets bijdragen. Hoe ging dat? Want het loslaten van het weten is best lastig, denk ik.
Tot op de dag van vandaag. Dus je blijft, en dat zeg ik ook wel tegen jonge mensen zo om me heen, ze vragen van, goh, hoe heeft het nou allemaal zo gedaan? Ja, maar in mijn genen blijf ik wel een dokter, in mijn kijken. Dus Wat ik vooral geleerd heb, en ik denk dat dat iets is wat heeft ook met je opvoeding te maken, maar ook als kinderarts, nadat je naar heel de mens kijkt, dat je leert om te luisteren. Een kind kun je niet behandelen zonder echt goed te luisteren naar de ouders of te kijken naar het kind. Wat is hier nou aan de hand? Is het echt ziek? Wat speelt er? Hoe gedraagt het zich? En ik denk dat dat echt de grote kwaliteit is die je als kinderarts ontwikkelt. Waardoor je uiteindelijk ook in het contact met anderen altijd wederkerig op een gelijk niveau een gesprek voert. En dat element, dat heb ik in alle rollen eigenlijk altijd vastgehouden. Je hebt een gesprek wat wederkerig is, gelijk niveau. Je probeert altijd je taal aan te passen aan wie er tegenover je zit. En dan leer je dat je iets bereikt. Doordat je dan een contact met iemand hebt. Je leert van een ander. En dat leren van een ander. Durven vragen te stellen. Hoe doe je dat dan? Dat heeft me wel veel gebracht.
Ja.
Zonder dat ik er ooit een extra opleiding, behalve eens een keer een cursusje hier of een cursusje daar. Is dat het. Dus ik heb altijd het gevoel dat in die opleiding, in dat kinderarts zijn, de basis ligt waarop ik zo in het leven sta.
Ja. Ja.
Geeft het je, helpt het je als je in termen van reputatie of dat je misschien gehoord wordt als mensen weten dat je, als je een bestuurlijke rol hebt in de zorg, die jij meerdere keren hebt gehad.
Absoluut.
Dat je een achtergrond hebt in
ja,
de zorg.
Zeker, ja.
En wat doet dat dan?
Nou ja, in de kader van de wederkerigheid. Ik spreek de taal van dokters. Ik spreek de taal van patiënten. Ik kan die verbindingen maken. Ik heb geleerd om door andere ogen steeds te kijken van, ja, maar hoe zien zij die werkelijkheid?
Ja.
En dat maakt dat je makkelijker het gesprek aangaat van wat houdt hen bezig? Of waar maken ze zich druk om? Waar zijn ze zo boos en gefrustreerd over?
Ja.
En dan kun je ook werken aan de rol die je zelf invult. Dus ik heb het altijd wel gezien, ook in mijn tijd toen ik inspecteur-generaal werd, om elke keer ook te zien van oké, als ik door de ogen van professionals kijk, en dat heb ik vooral daar geleerd, of door de ogen van de samenleving, of door de ogen van de politiek, dat heb ik tijdens mijn IG-periode zeker geleerd, of de media. Hoe wordt het dan geoordeeld? En hoe kan je dan een stuk wederkerigheid toch realiseren uiteindelijk? Dus
wordt er in de professie niet dan toch ook over jou geoordeeld? Als iemand die naar de dark side is overgelopen, et cetera. Kijk, want je moet per definitie compromissen sluiten, prioriteiten stellen. Ja.
Teleurstellen hoort erbij, Teleurstellen, maar ook van de eigen sector.
Ja. Ja. Ja, misschien, dat zullen ze zeker gedaan hebben, maar nooit bij mij aan tafel.
Oh ja.
Dat werd wel gezegd, hè, toen dat zeiden mensen zelfs als je naar de inspectie toe gaat. Maar weet je, het is ook hoe je het zelf ervaart. Hè? Dus hoe je in gesprekken bent en als daar eens een keer een grapje over gemaakt wordt. Dan
kan je groot maken of klein maken, zeg maar.
Kan je het groot maken of klein maken. Ja. Dus ik kan er altijd wel om glimlachen. Ik denk, ja, weet je, zo wordt er bij de koffie over gesproken. Ja. En dan heeft men over een gesprek met mij. Of denk ja.
Maar het vereiste van jou niet een soort herdefiniering van je professionele identiteit of zo. Zo te horen ben jij heel je leven kinderarts gebleven. Dokter in ieder geval.
Nou, ik ben mezelf gebleven. Ja. En ik heb me wel, ik bedoel, wat is jezelf? Maar ik denk, als ik nu wel eens mensen ontmoet, zeggen ze, ik ben nog precies hetzelfde. En ik denk dat je als mens je wel ontwikkelt. En dat heb ik als kinderarts, maar ook vanuit het gezin waar ik kom. Je eigen gezin. En al die elementen doen ertoe hoe je uiteindelijk gedraagt in een rol die je vervolgens je eigen maakt.
Ja.
En ik denk dat ik de grootste overgang voor mij heeft eigenlijk gezeten dat ik de identiteit van kinderarts losliet toen ik hoogleraar werd. En omdat ik toen had besloten, ook doordat we privé een kind hadden met veel medische zorgen, dacht ik oké, als ik nu hoogleraar word en dan me helemaal met kwaliteit van zorg bezighoud, dan heb ik geen diensten meer, kan ik me daarop ontwikkelen.
Ja.
En dat loslaten toen van die kinderartsidentiteit, dat was echt een groot rouwproces. En door dat door te maken, met ook een stukje coaching, onderuit gaan, toch weer opstaan, heb ik denk ik die bestuurlijke rollen daarna meer als een, ja, soort als een vis in het water ervaren. Zo van, ja. Ja, weet je wat een ander ook vindt? Ik doe wat ik kan.
Dus jij kwam eigenlijk met, je had een leven aan ervaring, inhoudelijk in die wereld. Wat inderdaad inhoud. Jij kwam met inhoud binnen in die rol. Dat gaf je ook standing, zeg maar, onder professionals in de sector. Heeft het ook nadelen? Want laten we wel wezen, de praktijk in Den Haag, like, als IG had je nog voorgangers die ook hoogleraar waren. Maar de hoogleraar, directeur-generaal, die zijn zeldzaam, denk ik.
Ja, ik denk
dus
dat
het is niet, geen gangbaar patroon,
nee,
zeg maar. Heeft,
nee,
het, ook
zeker
nadelen? Heeft
niet.
Het nadelen?
Nou, weet je, ik denk dat in de IG-tijd had het grote voordelen. Mm. Ik denk alleen maar.
Ja.
En dat heeft me heel veel gebracht. Daar kunnen we straks nog wel eens naar kijken. Wat dat dan is, de bestuurlijke rol van een IG. Mm. En vervolgens in coronatijd de overgang naar TG.
Ja.
En dat is echt een andere werkelijkheid. Dus ook al heb ik dat altijd gezien vanaf de zijkant. Als je zelf DG wordt, dan is dat... Het is een bestuurlijke rol en ook weer niet. Hmm. Het is een uitvoerende rol. Het is heel veel korte termijn in plaats van het lange termijn verhaal. En dan is het vakmanschap van in de Haagse stolp zijn opgegroeid, bestuurskunde hebben gestudeerd of politicologie in plaats van een dokter zijn.
Ja.
Dat je ontzettend moet leren.
Hmm.
Om te zien van welke rol kan ik nou invullen en welke kwaliteiten heb ik om me heen om een team te zijn waarin alles verenigd wordt. En dat was echt, dat is een andere werkelijkheid.
Ja.
En dat verschil is veel groter dan ik had kunnen voorstellen.
Ja. Nou, laten we dat eens uitdiepen. Eerst beginnend bij, zeg maar, de overgang, de eerste stap Den Haag in, dus als IG. DG-schap komen we later uitgebreid terug. En je kwam dan voor het eerst kom je als het ware de Haagse binnenwereld, zoals het wel heet, binnen. Hoewel natuurlijk een IG ook weer een soort professioneel buitenstaander geacht wordt te zijn, maar toch je vergeleken met je vorige rollen treed je iets binnen,
ja,
zeg maar.
Zeker, zeker.
En ik was benieuwd wat jouw eerste impressies waren. Want je had natuurlijk in je vorige bestuurlijke rol heb je best wel eens te maken met Den Haag of landelijke discussies en zit je in commissies en noem het maar op. Maar dan vanaf je IG-schap behoor je ertoe. En ben je zelf actor aan die kant van de tafel, zou je kunnen zeggen. Wat viel jou, als je terughaalt je eerste jaar, bij wijze van spreken, wat waren nou de grote momenten van, oh, gaat dat hier zo, zeg maar?
Dat waren er honderden.
Ja.
Ik kwam in een crisis binnen de inspectie binnen.
Ja.
Het was de tijd van de ombudsman die een zwart boek had samen met Radar. Het was de papieren tijger, de media en elke week politieke vragen. En de minister stond enorm onder druk. En ik had voor mijzelf, toen ze vroegen van, goh, zou jij dat willen? En zou je willen solliciteren? De ervaring zelf als bestuurder in de GGZ, dat de inspectie heel veel goed werk deed. Mm. Dus ik dacht, ja, er moet ook een andere kant zijn. En dan kom je, en dus ik heb ja gezegd toen ik uiteindelijk nummer 1 werd, dacht ik, ja, ik ga het gewoon doen. Ik ga wel zien wat er op mijn pad komt, maar dan kan ik weer met kwaliteit van zorg op een andere manier bezig zijn. En dan kom je daar binnen en dan kom je in een andere werkelijkheid die ook weer hetzelfde elementen in zich heeft. Maar in het begin kun je het niet volgen.
Mm-hmm. Geef een voorbeeld.
Nou ja, je komt in een omstandigheden binnen waarin inspecteurs heel hard werken en proberen het goede te doen. En je komt in Den Haag in een situatie dat men het enige wat men eigenlijk nodig heeft is dat de inspectie weer op orde komt. En dat er geen gedoe meer is in Den Haag. En dat de inspectie daarmee het goede werk doet. Maar vooral...
Haal het van de voorpagina af.
Mm. Haal het eruit.
Ja.
Wat ik toen wel ervaarde is dat er vertrouwen was en bleef van de minister. Die mij had aangenomen. Of althans, die had gezegd, zij mag wel binnenkomen. in de ontwikkelingen van wat er allemaal nodig was binnen die inspectie en wat er allemaal speelde. En wat je...
De minister was, even voor de
luisteraar. Minister Schippers.
Meneer Edith Schippers. Ja.
Edith Schippers, ja. Dus, en die zat eigenlijk midden in dat in het politieke verhaal dat ze elke week naar de Kamer moest, dat er weer wat aan de hand was. En dat eerste jaar bleef er heel veel aan de hand. En merkte ik dat er ontzettend druk vanuit het departement was om te zorgen, ja, hoe dan en hoe los je het op en wat zijn de antwoorden. En dat Schippers en Edith Schippers wel heel goed luisterde. Nou ja, wat speelt er nou? En ben je open in de problematiek die er is? In dat opzicht was het wel vergelijkbaar met wat ik altijd gedaan heb. Openheid bieden over wat er aan de hand is en wat ik kan oplossen en wat niet. En ook samen te kijken van ja, hoe krijg je nou überhaupt vertrouwen van die politiek terug? Wat moeten wij dan tenminste op orde hebben? Wat je dan merkt is dat het bij de inspectie... Ik zeg wel eens, daar heb ik echt geleerd om door andere ogen te kijken. Dat door de ogen van de inspecteurs het in het begin ontzettend ingewikkeld was dat ik ook in Den Haag was of met de minister sprak. Want hoe blijf je onafhankelijk als je ook met die minister spreekt?
Jij zat ook in de bestuursraad.
Ik zat in de bestuursraad en dat heb ik heel bewust gedaan.
Dat is altijd een beetje een discussiepunt hè, bij inspecteurs-generaal. Ja.
Ja. Jouw medewerkers maakten zich daar... Ja, je maakte zich zorgen over de onafhankelijkheid van de inspectie.
Precies, zij vonden dat ik te veel in verbinding was met Den Haag. Terwijl voor mij, en dat kreeg ik eigenlijk na een aantal maanden pas echt door hoor. Want in het begin ben je zo druk om te zien wat is er nou echt aan de hand en hoeveel problemen en wat zijn de vraagstukken. Dat voor mij was het, ik dacht als ik niet duidelijk krijg wat de vraagstukken in Den Haag zijn en hoe de minister haar verhaal in de Tweede Kamer kan vertellen, dan kan ik nooit de vraagstukken die er nu zijn en niet morgen zijn opgelost, maar een aantal jaren gaan duren, ook werkelijk realiseren. Dus ik wilde snappen wat daar nodig was. En onze inspecteurs die wilden in het kader van hun onafhankelijkheid helemaal niets van Den Haag met Den Haag te maken hebben. Dus die voelden dat als een vorm van ja, deze inspecteur-generaal verbindt zich aan Den Haag in plaats van aan ons en aan het veld en daar waar we voor staan. Dus die spanning heeft het eerste jaar echt heel veel gevraagd om ja, ook voor inspecteurs dat je leert van ja, dit is niet om juist onze onafhankelijkheid op de proef te stellen, maar om te zien wat uiteindelijk de rol van ons is om ook politiek oplossingen te vinden voor de vraagstukken die er ook spelen in de gezondheidszorg of voor de uitkomsten van het inspectiewerk. Dus ik denk dat ik vooral dat eerste jaar leerde van het is maar net door welke ogen je kijkt. Ambtenaren als inspecteurs zijn erg verbonden met het veld. Mm-hmm. En zijn dus staan met hun rug naar Den Haag. En wat daar het nodig was om te leren, was het kijken door de ogen van ja, maar hoe kijkt die samenleving eigenlijk naar je? Dus de punten die de ombudsman inbracht over de papieren tijger gingen erover dat we niet naar mensen met hun gebeurtenissen en met individuele casuïstiek, met problemen. Ja, daar deden we het niet voor. We deden het voor die zorgorganisaties en die professionals. Ja, en daar schuurde het. En dat was terecht. Er was ook echt een ontwikkeling binnen de inspectie nodig. Maar goed, dat kost dus, omdat je normaal als je bestuurder bent, ja, dan heb je ga je met een MT of je wisselt of je kijkt, maar je bent zelf verantwoordelijk. En je stuurt daarop. En dat had ik in de GGZ wel geleerd. En dan kom je daar en dan heb je achter je Den Haag. En dan is het dus anders sturen.
Ja, want die minister moet voor jou ellende naar de Kamer, als het ware. Hè, in zekere zin.
In zekere zin. Ja. Je zou kunnen zeggen, ja, dus onze gezondheidszorg is zo ingericht dat er een onafhankelijke inspectie is. Je hebt Den Haag voor de regels, de wetten en de beleidsontwikkelingen. En zo kun je er ook punt van maken. Maar de politieke werkelijkheid is dat zij voor op dinsdag weer bij het vragenuurtje opnieuw kon langskomen.
Ja. je zei al, toen jij binnenkwam, was jouw organisatie in feite in crisis.
Ja.
Je had de casus van meneer Tromp gehad, die zelfmoord had gepleegd.
Die kwam in dat jaar.
In dat jaar. Commissie,
jaar erop.
Blijgrot, et cetera. Dus een typische soort setting van... Er zijn hier dingen heel erg misgegaan. Het huis staat in brand. In ieder geval reputationeel staat het in brand. Of het operationeel in brand staat, is een heel andere vraag natuurlijk. Hoe is dat voor jou geweest om dan als leider van de organisatie zo'n huis in brand te moeten betreden? Was dat netto gezien... Het zal ongetwijfeld intens zijn geweest. Maar is dat netto gezien... potentieel ook een voordeel als er echt iets moet gebeuren in zo'n organisatie, dat er ook een huis in brand is. Weeg dat eens even en geef eens even aan hoe je daar nou in geacteerd hebt.
Ik denk dat de ene persoon daar anders in acteert dan de ander. Hè? Ik ben wel de persoon die ook houdt van actie. Mm-hmm. Dus dat neem je ook mee. Hè? Het mag wel een reanimatie, daar kon ik ook altijd wel iets moois uithalen. En dat doe je eigenlijk ook in een crisis. Dus dat aanpakken en dan snel schakelen en te kijken van hoe dan... dat zit in zo'n crisis natuurlijk sterk verweven. Een plan maken met de juiste mensen om je heen... ja, dat gaf ook wel energie. En tegelijkertijd was het ongelooflijk intens... Ja, dat kan je echt niet meer. Het is 10 jaar geleden.
Ja, want je hebt normaal is de entree de snuffelperiode.
Eerst
een soort honeymoon,
dagen.
Eerste 100 dagen, mooie speeches. En hier was het gelijk, pompen of verzuipen zou je kunnen zeggen.
Ja.
En iedereen kijkt naar je, zowel binnen de organisatie, welke kant gaat ze op? Wordt ze een van hen of een van ons? Maar zeker ook de benoemende bewindspersoon, maar ook allerlei stakeholders in het veld. Hoe heb je nou... Ik kan me voorstellen als een organisatie in crisis... dat je ook eigenlijk in zekere zin tijd moet zien te kopen bij de omgeving. Zodat je ook op een methodische manier dingen kunt gaan aanpakken.
Zeker, zeker.
Hoe koop je tijd? Hoe heb jij dat geprobeerd te doen?
Ja, ik heb vooral tijd gekocht toen ik snapte wat er ook nodig was in Den Haag. En om uiteindelijk het politieke debat een bepaalde richting op te laten gaan... waardoor er niet meer elke week iets over de inspectie gezegd hoeft te worden. En we maakten dus met elkaar naar aanleiding van... we waren voor mijn komst al commissies geweest. Zorgdrager, Van der Steenhoven, hadden allemaal stukken geschreven... over hoe het nou wel bij de inspectie, wat er allemaal speelde. En ik heb die rapporten als basis genomen... en het ombudsmanverhaal en de gesprekken intern... om te zeggen, oké, dat betekent... nou, er waren wel 100 dingen... Hè, die dan natuurlijk in al die commissie en rapporten staan. Om te zeggen, ja, waar gaat het dan over? Welke blokken hebben we? Dat leidde ertoe dat we uiteindelijk zeiden... oké, er zijn dus eigenlijk, ik geloof uit mijn hoofd... maar de 13 blokken van verbeteringen... en richtinggevende ontwikkelingen. Die hebben we allemaal uiteindelijk in een brief geformuleerd. En daar is het debat over gegaan. En in die... 13 blokken gaf ik ook direct aan hoeveel tijd het zou vragen. En wat er bij kwam kijken. En wat we toen in dat debat werd eigenlijk heel duidelijk... dat de oppositie en iedereen zei van... ja, minister, je kunt het wel zeggen... maar dat zeg je al jaren hè, over de inspectie. Dus hoezo? En toen hebben we... en dat vond ik uiteindelijk een hele goede vondst die paste in mijn denken... is om te zeggen, nou, we vragen een commissie... die de kwaliteitsontwikkeling van de inspectie gaat beoordelen. Want die was er niet. En ik zeg, dat wil ik toch. Ik wil toch een hele goede planning en controle... die op kwaliteit ingericht is. Dus laten we nou 3 jaar een onafhankelijke commissie hebben... die jaarlijks bij ons een week op bezoek komt... en de ontwikkelingen gaat beoordelen op basis van die 13 blokken. En dat was eigenlijk de angel in het verhaal. En dat heeft, als ik ook terugkijk, heel goed gewerkt. Want daarmee kwam er rust, konden we aan het werk.
Het is eigenlijk een soort tweetrapsraket. Aan de ene kant ging je dus kneden aan de probleemstelling... zodanig dat daar 13 hapklare, voor jullie behapbare brokken uitkwamen.
Ja, ja.
En vervolgens leg je als het ware de oordeelsvorming bij een onafhankelijke club neer die gerespecteerd wordt, zodat zo'n kamer dan ook daarop gaat zitten wachten in plaats van na ieder incident gaat aanslaan. Was dat
precies,
een beetje
gereconstrueerd?
Ja.
Dus dat was wat rust gaf in de verbeteracties van de inspectie. Waarbij natuurlijk de belangrijk was dat we die aandacht naar die mensen met hun vragen zouden versterken. Dus dat was heel belangrijk. De openheid die erin zou komen, over de duidelijkheid over rapporten die openbaar zouden worden. En een ontwikkellijn die heel veel ging ook over de verbinding met met de samenleving. Eigenlijk waren alle elementen wel bij elkaar. Dus ja, dat hielp. Dat hielp enorm. En dat we jaarlijks zouden rapporteren als de commissie geweest was. Ook dat openbaar zou zijn over wat de commissie van de inspectie zou vinden.
Ja, kijk, dat ik kan me heel goed volgen dat dat dus helpt in de relatie met externe stakeholders, inclusief de Kamer, media, noem maar op. Even naar de interne kant. Als een organisatie in crisis is en onder vuur ligt, ja, dan kan ook dat het moreel van de troepen natuurlijk behoorlijk aantasten. Maar ook een gevoel doen postvatten dat iedereen is tegen ons, iedereen valt ons aan. En kan er dus een heel defensieve houding ontstaan tegenover veranderinitiatieven, op leren gerichte ontwikkelingen. Hoe ben je te werk gegaan, zeg maar, in de onderstroom van de organisatie? Om daar ook wat meer veiligheid te brengen misschien ook.
Ja, dat is stap voor stap. Veel in gesprek, het rondlopen. Nieuwe mensen die aangetrokken werden ook, die op die manier verbindingen legden met de mensen. Ik denk dat als ik terugkijk, het eerste half jaar te weinig heb gedaan. Dus er was zoveel druk dat voor de interne organisatie na een half jaar er echt een moment was dat het enorm schuurde ook met mij als IG. En dat men zei, ja, weet je, wat ik aan het begin zei, ze zit veel te veel in Den Haag.
Wie is die vrouw eigenlijk?
Wie is die vrouw? En ze is niet gericht. Ze snapt niet wat het inspectiewerk is. Dus dat was echt wel een heel scherp moment.
Was jij je ervan bewust in dat eerste half jaar dat je op dat vlak een risico liep? Dus in de balans tussen aandacht intern en extern. Dat jij ging dus heel erg extern, naar boven en naar buiten. En wat minder naar beneden. Of heeft het je overvallen?
Voor een deel heeft het me overvallen. Want ik dacht in wie ik ben als mens. Dat voldoende verbintenis maakte van hoe ik in elkaar zit en hoe ik met mensen omga. En ik had me onvoldoende, misschien nog onvoldoende ervaring. Om te weten dat in die functie van inspecteur-generaal het toch echt anders ervaren wordt. Mm-hmm. En dus dat mijn gedrag ook in die uitvergroting werd gezien. Mm. En ik onvoldoende met hen in gesprek was geweest over wat het nou allemaal met hun gedaan had. Of hoe zij naar die werkelijkheid keken. Mm. Dus,
met hen bedoel je inspecteurs in de IGZ?
Ja, ja. Ja. Eens daar, want je gaf aan, na ongeveer een half jaar begon ik dat te voelen. Was er een soort catharsis-achtig moment waar het je echt duidelijk werd? Bij wijze van spreken, zegt de ondernemingsraad het vertrouwen op in de IG of iets dergelijks? Of was het meer een soort drip-drip groeiende bewustwording van, oh, ik moet toch echt ook
dat was inderdaad, het deed zich eigenlijk gewoon voor met de medewerkers die reageerde zo van hoe dan, hè? En met deze inspecteur-generaal, hoe moeten we dan verder? Hm. En het was zodanig dat ik toen met de MT-leden ook zat van, ja, hoe dan? Vertrouwenspersonen kwamen naar mij toe van, hey, er is wat aan de hand. En dat maakte dat ik toen echt in een heel open gesprek met de leidinggevende allemaal ben gegaan. Zo van, jeetje, ik hoor dit. En dat er enorm veel, maar dat er kritische geluiden zijn. Zonder dat ik weet welke het precies zijn. Mm-hmm. En dat was wel de oplossing. Mm-hmm. Dus er was echt een momentum om met de leidinggevende die ik toen allemaal heb uitgenodigd en gezegd, het was juli, dus ik was er inderdaad een half jaar, dat ik zei, ja, er is iets aan de hand. En hoe staan jullie hierin? En dat was wel de ommekeer. Dus dat open gesprek, wat ik dacht, het enige wat ik kan doen is openheid bieden over hoe ik hier naar kijk, maar ook hoe zij hier naar kijken en waar ze voor willen gaan. En ja, dat was de ommekeer. En daarmee dus die bewustwording van, oké, dat betekent echt iets hoe ik anders, misschien was ik er wel veel tijd, maar niet op de manier die voor hen nodig was. Dus dat, ja, ik denk dat dat een belangrijk moment voor mij is geweest.
Dus je hebt zo'n fase gehad waarin dus enerzijds rust probeert te brengen, maar ook aan het analyseren bij wat is hier eigenlijk aan de hand? Ja. Hè? Wat gebeurt hier en wat is er nodig? Daar komen dan die 13 blokken uit. Dat brengt rust, maar ook intern is die rust ook geen gegeven. Maar goed, dit gesprek wat je net noemt, dat brengt de ommekeer, zoals je het zegt. Volgen er dan grote veranderingen? Wat ga je dan doen, zeg maar?
Gaat er dan een medische metafoor te gebruiken, werd er gesneden?
Nou, bijvoorbeeld of reorganiseren of moest er iets veranderen?
Nou ja, ik had al dat eerste half jaar wisselingen in het hele directieteam doorgevoerd. En dat is ook wel, dus dat er een enorme druk zit op een aantal ontwikkelingen die doorgevoerd moeten worden, gezien die vraagstukken die er spelen. Vervolgens, in de daaropvolgende fase, we hadden nog overal decentraal kantoren. En een van de verhalen was, ja, ook in het denken, eenvoud, eenheid doen. Maar de eenheid ontbrak. Iedereen had zijn eigen kantoor in allerlei delen van het land. En dat was een van de grote veranderingen om in anderhalf jaar tijd, 1 januari 2015, zijn we uiteindelijk allemaal naar Utrecht gegaan. Dus die voorbereiding en dat continu ook naar die regio's toe gaan, de ontwikkeling van wat vraagt dat, die reorganisatie. Dat is wat we toen wel, dat is de enige reorganisatie die ik heb doorgevoerd, om alles in Utrecht te krijgen. Ja. En dat is een hele,
dat is nogal
heel veel effect gehad, uiteindelijk op de eenheid van de inspectie.
Ja. Ja, ik wou zeggen, dat is natuurlijk organisatorisch groot, is logistiek, maar is het ook een symbolische?
Ja, het heeft ook een symbolische waarde gehad. Maar het is uiteindelijk, niemand heeft het er meer over. Het is gewoon een hele goede ontwikkeling geweest. Omdat je elkaar dan meer ziet. En omdat juist, wat we natuurlijk toch sterk hebben vanuit sectordenken, om ook te leren dat overstijgende en wat meer proactief, vernieuwend toezicht te ontwikkelen. Dus nee, dat is echt, dat is een, dus die reorganisatie was een belangrijke. En het uiteindelijk het vertrouwen geven dat je het toezicht verder mag ontwikkelen. En de wijze waarop je dat dan het beste zou kunnen doen. Ja, dat kost jaren. Ja. Maar dat was voor de inspecteurs natuurlijk wel een drijvende kracht om ontwikkelingen in te zetten. Ook bezig geweest om hoogleraarplekken te creëren. Meer samen met academische werkplaatsen nog wat meer verdieping in te gaan. Dat was er, maar hoe verbind je het met de andere inspecteurs? Nou, zo probeer je op allerlei manieren dan te investeren ook in hen. Maar ik denk dat dat uiteindelijk de grootste opdracht is. Hè? Als je anders je toezicht wil ontwikkelen, dan vraagt dat veel. Dus ik denk dat het toch vaak, als ik terugkijk, het zijn krasmomenten, schuurmomenten waarop op veranderingen gerealiseerd worden. Het is volgens mij nooit als de zon schijnt en iedereen blij is op het terras.
Zonder wrijving geen glans, hè?
Ja. Absoluut. Als je wil leren, dan moet het wrijven. Dat is ook wel. Ik hou van leren, maar het, ja, als je alleen op het terras zit in de zon en het is allemaal fijn. Ja, ik vraag me af of je dan echt reflecteert en leert. Ja. Dus dat schuren is nodig. En er zijn meerdere momenten geweest, ook bij de inspectie, waarop je dan uiteindelijk ziet, dan gaan we leren. We gaan het anders doen. Of we durven. We krijgen lef om het te doen.
Maar wat is je eigen rol dan als bestuurder, senior leidinggevende, in die wrijving? Hè? Er zijn natuurlijk theorieën van leiderschap die zeggen, ja, dat is de essentie van leiderschap. Jij moet die wrijving organiseren. Want het systeem werkt over het algemeen heel hard om wrijving te vermijden. Om het zo maar te zeggen. Dat houdt zichzelf in een comfortzone. Dus dan ligt de druk heel erg op jou. Bijna als een soort provocateur die ongezouten waarnemingen doet. Of die de kritische buitenwereld naar binnen haalt. Om te laten zien van jongens, we zijn niet zo goed als we denken dat we zijn. Jij leek ook eerder te beschrijven dat je ook wel een soort omgekeerde werkwijze had. Je merkte op een gegeven moment ergens dat dingen schuurden. En dan ging je erop acteren. Dan pakte je bijna de kans van de schuring. Ook al was het voor jou soms ook persoonlijk ongemakkelijk om misschien te horen dat je draagvlak binnen de organisatie minder groot was dan je had gedacht. Ja. Dus kun je even iets reflecteren op die, laten we zeggen, wat meer proactieve manier van zelf wrijving genereren en wat daar de do's en don'ts zijn die je hebt geleerd en het gewoon gebruiken van wat je overkomt, zeg maar, aan ongemak. Aan ongemak.
Ja, ik denk dat de ontwikkeling als zoals ik ben, reflecteer ik door of geef ik mensen terug door te spiegelen. Mm-hmm. En ben ik dus niet de persoon die er eens even heel scherp ingaat. Ik neem me dat wel eens voor, maar ik doe het nooit. Heb ik in geen enkele rol gedaan. Soms heb je dan iemand naast je nodig die die rol wel op die manier kan invullen. Dus daar zorgde ik wel voor. Maar ik ben toch de persoon die in verbinding met mensen hun probeert te spiegelen, waardoor ze ook gaan bewegen. En daarmee het beeld te geven van jongens, ik zie dit of dit gebeurt er. Dus ook wel vanuit de inhoud steeds te kijken van dit zijn de feiten, dit gebeurt er. Ja. En als ik door mijn ogen kijk, is dit het effect? Hoe kijken jullie dan? Ja. Dus ik ben meer in die stijl en ik zorg er eigenlijk altijd dat er mensen ook zijn die een andere stijl hebben. Die wat meer confronterend kunnen zijn.
Maar zeggen, dus jij hebt een pitbull naast je nodig?
Ik heb echt, dat leerde ik in mijn GGZ-tijd. Toen had ik echt twee bestuurders en één bestuurder naast mij. We waren totaal verschillend. En hij was altijd de persoon die de scherpte en de duidelijkheid. En ik was dan weer de persoon die alles verbond en zorgde dat iedereen wel aan tafel bleef. En die stijl, ik heb vaak gedacht, dat ga ik morgen ook doen.
Maar daar voeg jij geen waarde toe.
Daar voeg ik dus geen waarde toe. Dat ben ik gewoon niet.
Ja. Maar het zegt wel wat natuurlijk ook over leiderschap in de zin van gedistribueerd of collectief leiderschap. Ja. Dat is eigenlijk wat ik jou hier hoor zeggen. Dus
absoluut. Ik heb altijd gezorgd, dat leer je dus in de loop van de tijd, dat je mensen om je heen hebt die net iets anders kunnen dan wat jij kan. Mm-hmm. En je bent je zo bewust langzamerhand van, ja, dit ben ik. En je kan nog 100.000 cursussen volgen. Maar dat gaat het niet zijn. Dus doe nou waar je goed in bent. En zorg dat de mensen om je heen zijn die andere kwaliteiten hebben.
Ja.
En dat kun je ook met elkaar afstemmen dan ook. Dat leer je natuurlijk.
Dat leer je dan.
Hoe doe je dat dan?
Ja. Ja. Zullen we eens de overstap maken naar meer vakmatig? Want die overstap naar IG was dan toch ook het vak van inspecteren, van toezicht houden, leren. Daarvoor was jij een toezicht ondervindende bestuurder. Nu was je een toezicht uitoefende inspecteur-generaal. Wat is dat voor vak? Wat heb je daarover geleerd? Er zijn natuurlijk allerlei stereotype beelden over. En ik kan me voorstellen dat het ook anders voelt als het je overkomt dan als je het moet doen. Dus neem ons eens mee naar wat jij leerde over toezicht houden in die vroege periode.
Ja, in de vroege periode leerde ik dat het toezicht houden met de ontwikkelingen die de inspectie al had doorgemaakt. Want in dat opzicht liep ze eigenlijk nog steeds heel veel voor op andere inspecties. Dat het toch heel sterk gaat over de regels en wetten die we in Nederland hebben en de richtlijnen die er in de gezondheidszorg zijn, om te zien van hoe breng ik die gezondheidszorg een stukje verder. Dat is eigenlijk altijd wel de intentie bij de inspectie geweest. En daarin liepen ze voor met andere inspecties. Het ging niet om het hier en nu.
Meer compliance.
Veel meer gericht op hoe maken we het een stukje beter. Dus daarmee herkende ik het ook erg van wat er in de gezondheidszorg gebeurde. Het vak van inspecteur om zo onafhankelijk mogelijk te kijken naar hoe doet men het nou in de praktijk. Ja, dat vond ik wel heel leerzaam. Dus aan de ene kant denk je, dat weet je toch. als je in die gezondheidszorg hebt gewerkt. Maar het is echt een vak. Mm-hmm. Met alle elementen van afwegingen die je maakt op basis van dat wat je op papier met elkaar hebt afgesproken, hoe je naar een toezicht kijkt. Of hoe je de ontwikkeling van bepaalde ontwikkelingen in de gezondheidszorg wil stimuleren en hoe men dat dan aanpakt. En daar heb ik wel echt bewondering voor gehad vanaf het begin, dat de inspectie veel meer deed dan ooit eigenlijk naar buiten kwam. En dat ontbreken van die openheid van een aantal ontwikkellijnen, dat hebben we de eerste jaren ook heel sterk gebruikt. Van laat nou zien wat je doet, want dan wordt het effect nog veel groter. Dus dat vak van inspecteur en de wijze waarop die rollen werden ingevuld en ook de teams zich ontwikkelden en hoe ze ook gebruikmakend van de expertise die er landelijk en internationaal was. Ja, dat vond ik wel een hele mooie lijn om te zien wat daar gebeurde.
En benoem eens een paar. Hè, dus je benoemt natuurlijk het element van onafhankelijkheid en oordeelsvorming, et cetera. Maar wat moet er in de toolkit van een goede inspecteur zitten als die voor Ronnie van Diemen werkt?
Nou, de scherpte om te zien waarop je inderdaad dat oordeel velt, hè? Dus die feitelijkheden. Mm-hmm. En het afwegingsverhaal. Mm-hmm. Dus het kader wat je maakt uiteindelijk om te zien, ja, op welke manier weeg ik dit nou af, wat ik aan feiten zie. Want je kleurt uiteindelijk ook de feiten. Mm-hmm. In je bezoeken. Mm-hmm. En in de gesprekken die je voert. En dat leren, en dat vond ik een mooie ontwikkeling, dat er steeds meer reflectiebijeenkomsten kwamen ook om dilemma's te bespreken. Moreel beraad werd geïntroduceerd. Juist om die vraagstukken die echt niet eendimensionaal opgelost konden worden, om die echt aan te gaan. En dat vond ik ook een prachtige lijn en die kwam vanuit de inspecteurs. Hè? Dus als je professionals, want het zijn allemaal professionals, zelf de ruimte geeft en wat stuurt en reflecteert, komen die ontwikkelingen tot stand. Dan is het wel nodig dat ze die vrijheid weer voelen. Dus je hebt die eerste tijd waarin wij en de situatie hadden van een inspectie die ontzettend veel het been moest bijtrekken, veel moest doen. Ondertussen deden zich elke keer incidenten voor, waarop we de aandacht weer op ons gevestigd werd. Dat heeft gewoon een paar jaar geduurd voordat we die ontwikkelfase kwamen, dat het toezicht zich ging doorontwikkelen. Het was op een goed niveau en tegelijkertijd de gezondheidszorg vroeg alweer andere ontwikkelingen. Maar dan vraagt dus eerst dat je organisatie en dat je mensen die pijn van wat er allemaal gebeurd is achter zich hebben kunnen laten.
Pijn?
De pijn van het geconfronteerd zijn met de continue aandacht op de inspectie van wat niet goed ging.
Ja, ja.
En dat zit diep. Die littekens, dat menselijke wat het met je doet. En daarmee ook het gevoel van onvoldoende vertrouwen. Ja, als we nou een ontwikkeling doormaken, wordt dat straks niet neergesabeld. Want ja, Van Diemen gaat ooit ook weer weg.
Ja.
En dan? Of hoe gaat de politiek er dan naar kijken? Want de ontwikkellijn is ook zo dat de politiek het ene moment dit vindt, maar 5, 6 jaar later kan het tegen je gebruikt worden.
Ja.
Dus hou de basis maar goed op orde wat betreft het toezicht. Want ja, uiteindelijk afhankelijk van de tijdsgeest verandert het ook weer.
Ja, heb jij dat ook letterlijk gezien in jouw periode? Dat die tijdgeest draait, bijvoorbeeld de manier waarop de politiek kijkt naar de zorg en wat ze dus verwacht van de inspectie?
Ja, zeker. Ik denk dat een van de elementen die op de dag van vandaag nog steeds speelt, is het hele verhaal over zorgfraude. Mm-hmm. Dat is waar wij toen, naar aanleiding van de Bulgare fraude, werd er ook gezegd in de gezondheidszorg, we hadden de marktwerking, kwamen honderden zorgaanbieders weer bij. Elke maand moest er gekeken worden, wie hebben zich nu weer ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Die vraag was dus ook, ja, dus er is fraude. Er kwamen altijd de incidenten natuurlijk van fraudezaken in de gezondheidszorg. En wij moesten een hele afdeling uiteindelijk in gaan richten om nieuwe zorgaanbieders te zien van, ja, hoe kunnen we daar nou inzicht in hebben? Wat is daar nou aan de hand?
Het is wel ironisch, want je beschrijft net een situatie waarin die inspectie en zo te horen met jouw grote instemming zich beweegt naar een meer op het faciliteren van leren, zeg maar, georiënteerde organisatie. En dan komt er ineens door ontwikkeling in die zorg, moet je wat meer compliance-achtige mensen.
Ja, dus je hebt meerdere, dat is ook zo. En dat hebben we ook zo geprobeerd steeds uit te leggen van, ja, dat is er ook. En als je op leren gericht bent, dan is het maar net hoe je voelt en kijkt. Of je ook doorziet dat hier iets meer aan de hand is. En dat is best altijd ingewikkeld, want je kleurt het. Of je vanuit leren denkt, zeker, nou, zit er wel in, komt wel goed.
Ja.
Of dat je er net doorheen prikt en denkt, oké, wat is hier meer aan de hand?
Ja. En hoe organiseer je dat dan? Krijg je dan verschillende afdelingen? De ene die meer op leren gericht en de andere meer op... Of doet iedereen alles? Of hoe,
nee.
Hoe,
nou ja, op zich doe je natuurlijk allemaal iets anders. Maar het zorgfraudeverhaal van nieuwe zorgaanbieders, daar hebben we echt een aparte afdeling voor gecreëerd. Omdat eigenlijk die hele filtering van alles wat elke maand binnenkwam, gefilterd moest worden om uiteindelijk te zien bij welke mensen gaan we op bezoek. Dus dat is een aparte afdeling geworden. Zoals we ook een aparte afdeling hadden die echt met de vragen over juridische zaken of zaken die niet door de beugel konden. Dat was ook een echte aparte afdeling. Dus je hebt de grote afdelingen die echt gericht waren op de ontwikkelingen in de sectoren van de gezondheidszorg. En die hadden allemaal eigenlijk de ontwikkeling van leren en verbeteren. Het gezond vertrouwen wat we introduceerden.
Ja.
En de een was daar verder in ontwikkeld dan de ander. Maar je moest het wel apart houden, want je kunt het niet samenvoegen. Was soms ook ingewikkeld voor zorgaanbieders. Als je aan de ene kant een verhaal hoorde, ze werken vanuit gezond vertrouwen. Maar dan kwam je als nieuwe zorgaanbieder, werd je bezocht.
En dan werd er al echt forensisch,
heel strak gekeken. Ja. Dus dat is echt met een andere kleur, kom je dan zo'n inspectiebezoek doen.
Ja.
Dus dat uitleg vraagt dan heel veel steeds.
Ja, in al die, dus dit is wat jullie deden en wat er gebeurde. En je beschrijft ontwikkeling naar lerend inspecteren, laat ik het maar even zo noemen. In hoeverre was je daar zelf bij betrokken? Is jouw rol als IG, was dat vooral om dat mogelijk te maken? En daarop, speel jij zelf ook een rol in, zoals je het zegt, de weging en de kleuring van feiten en onderzoeken doen?
Nou, de beweging, daar speel je een rol in. Het vakmanschap zit bij de inspecteurs.
Ja.
Je bent de inspecteur-generaal, maar je bent niet die inspecteur die in de dagelijkse praktijk dat uitvoert. Dus je rol is om te zorgen dat je het echt faciliteert dat die ontwikkeling plaatsvindt.
Ja.
Dat men de ruimte heeft en dat je vooral ook in gesprek met hen of ziet hoe ze de ontwikkelingen doen. En daarmee waarmaakt waar je voor staat als inspectie. Maar je bent als leidinggevende vooral verantwoordelijk dat je faciliteert en dat mensen voelen en het vertrouwen hebben dat ze dit kunnen doen. En dat je omgaat met dat wat ze nodig hebben, of als het heel moeilijk is, dat als het weer schuurt, dat je dat oppakt. Dus je bent dicht bij de mensen in de ontwikkellijnen en wat je ook natuurlijk gewoon in je hele planning- en controlecyclus hebt zitten. Hè? Dus de gesprekken die je voert om te weten of de ontwikkelingen doorgaan. Maar je bent wel de leider die, zo heb ik het altijd ingevuld, een verhaallijn heeft. Daar staan we voor.
Ja.
En dat ontwikkelt zich in de tijd ook. Je krijgt elke keer feedback op. Je praat ergens en je ziet van, dit zou eigenlijk weer anders kunnen. En dat doe je in die wederkerigheid met de inspecteurs. Maar zij ontwikkelen het.
Ja. En gezond vertrouwen is dan, dat was zo'n verhaallijn, toch? Die jullie hadden ontwikkeld.
Ja.
Of ziel en zakelijkheid, volgens mij was het ook.
Ja, ziel en zakelijkheid heb ik in de GGZ ontwikkeld.
Al eerder, die had je
juist
daar,
omdat daar ook de ontwikkeling toen was van heel veel bezieling. Maar ook daar was toen de zakelijkheid iets waar we het niet over hadden. En voor mij werd het toen, daar sprak ik over ziel en zakelijkheid en de zorg die je eigen familie en naasten gunt. Dat hebben we daar opgebouwd.
Dus, dit zijn heel talige interventies in zekere zin. Hè? Dus zie jij dat als integraal onderdeel van je vak? Of hoe jij dat ook beoefent als bestuurder? Van zoek je uiteindelijk naar die catchphrases die de essentie pakken van wat je wil uitdrukken? Of een soort stip op de horizon of een norm?
Zeker. Dat past bij mij. Mm-hmm. En anders zal het anders doen. Maar ik denk dat ik steeds meer geleerd heb dat taal er zo enorm toe doet. Mm-hmm. Zoals ik ook zei, zo heb ik het als kinderarts geleerd. Met de een praat je anders dan met de ander. Juist om het gesprek te kunnen hebben. En taal er zo enorm toe doet. En of mensen daarmee geraakt. Misschien wil ik, is ook wel iets, ik wil mensen graag raken. Mm-hmm. Raken om te bewegen. Of, als verhalen die je vertelt en het raakt mensen niet. Vaak weten ze na een jaar dat je echt een heel goed verhaal hebt, maar ze weten niet meer waar het over ging.
Precies, ja. Dan wordt vooral de performance blijft hangen, maar niet de boodschap, zeg maar.
Nee,
ja.
en de essentie van, maar je zei wel iets wat heel belangrijk was. Hm. Nou ja, en dan denk ik dat vraagt dus herhaling. En, of vanuit allerlei kanten net het iets anders. Dus het kost ook enorm veel tijd.
Investeerde jij ook daarin, in dus interne communicatie? Hey, ik maakte wel eens topambtenaren mee die dan ook een grote veranderopdracht hadden bijvoorbeeld. En die leken zo rechtstreeks uit de boekjes van John Kotter, waar dan in staat over communicate by a factor of 10 en zo. Ja, ja. Dus die gingen overal steeds herhalen. Hoe heb jij dat gedaan?
Ja dus die boekjes had ik ook. Mm-hmm. Die had ik allemaal boven me, die kocht ik allemaal. Ja. Ooit, omdat ik nooit die cursussen volgde. Ja. En dan dacht ik, oké, de Seven Habits en wat moet ik dan weer doen? Coalition of the Willing.
Ja.
Dat geleidelijk aan internaliseer je natuurlijk wel dat soort elementen van, zoals ik het ooit als kinderarts deed, gewoon huppakee op die barricade. Dat werkte niet altijd, soms wel, maar je moest toch wel weer dan een hoop schuurmomenten creëren. En als je dus verder komt, ga je steeds meer zien, ik heb die mensen nodig. Op deze manier moet ik het verbinden. Ik moet nog meer tijd nemen om het gesprek te voeren. En inderdaad, als ik één ding geleerd heb, je kunt niet genoeg met de mensen in gesprek zijn. En daar heb je nooit genoeg tijd voor. He, dus of dat nou de inspecteurs waren, of de mensen die meldingen deden over de inspectie, of het mediaverhaal. Mm-hmm. Ja. Het is toch heel veel balanceren op de vraagstukken die er dan spelen en waar je wat meer aandacht aan geeft of wat minder.
Ja. Misschien
maar even, het is absoluut essentieel.
Ja. Iets over, het woord media valt nu even. Zo'n IG-functie is natuurlijk ook inderdaad in die zin een Haagse functie. Dat je toch, dat voelde jij vanaf dag één. De Kamer een grote invloed kan hebben op je organisatie. En dat je nieuws maakt in zekere zin, kan maken gericht door de dingen die je wil communiceren, staat van en weet ik veel wat, of een rapport waar je heel lang nadenkt over het bijvoeglijk naamwoord, omdat je dat weet dat dan resoneert. Maar natuurlijk ook waar jij een nieuws kan worden, gewoon door de dingen die je doet en die je niet uitpakken zoals je bedoelt. Dat was voor jou echt een hele vreemde, of een nagenoeg vreemde wereld. Ik kan me voorstellen, de GGZ daar ook zo een en ander aan sensitiviteiten. Ja. Maar dit is denk ik dan toch wel tot de tiende macht. Ja. En dan zit daar dan ook nog een beleidsdepartement. En een minister die daar ook allemaal natuurlijk in betrokken zijn via de ministeriële verantwoordelijkheid. Dus je bent onafhankelijk, maar tegelijkertijd is er, als puntje bij paaltje komt, iemand wordt aangesproken of je dat nou leuk vindt of niet, en of het staatsrechtelijk nou helemaal zuiver is of niet, wordt aangesproken ook op jouw doen en laten, bedoelde en onbedoelde doen en laten. En daar zitten allerlei mensen om die persoon heen, om die te bedienen en te verzorgen en et cetera. Dat was voor jou echt een vreemde wereld met een eigen rationaliteit.
Ja.
Hoe heb jij dat ervaren en leren kennen en misschien ook wel in essentie ook leren respecteren? Want voor een pure professional is dit een raar wereldje.
Je bedoelt de Haagse wereld?
De Haagse wereld. En dus, nou ja, dat is onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Ja, precies.
Dat is één complex.
Ja, nee. Ik heb dat wel. Ik heb er eerder met verbazing, maar ook, ja, ik ben dan de neiging om te leren van hoe zit het nou in elkaar. Dus dat is wel wat ik dan spontaan gewoon doe. Mm-hmm. En En dus het niet zal veroordelen, maar denk van hoe zit dat dan? En waarom gedragen ze zich zo? Of waar zijn ze bang voor? Dat was altijd wel voor mij ook iets. Mm. Waar zitten ze dan mee? En in het kader van het naar buiten treden, en dat heb ik vanaf het begin, dat noemde ik die openheid, de minister niet verrassen. Je bent onafhankelijk. Mm-hmm. Maar het is heel goed om ze mee te nemen over weet dat dit gaat spelen. Mm-hmm. En ja, hier ga ik mee naar buiten of dit gaat... en als je iemand niet verrast, hoeft ze ook niet om de hoek van de straat opeens te horen dat ik op de radio of tv ben.
Maar dus, als jij dus...
Ik denk dat dat belangrijk is in het kader van zij hebben een rol te vervullen. Mm-hmm. Wij in onze onafhankelijkheid geven een beeld over... wat we zien in de gezondheidszorg. En daar zitten altijd schuurmomenten in voor de minister ook. Mm-hmm. En dat betekent dat je in die openheid de minister ervan op de hoogte moet zijn... maar jij tegelijkertijd gewoon je rapporten publiceert. Mm-hmm. En dat vond ik voor het werk van de inspectie eigenlijk heel goed mogelijk. Mm-hmm. Dus daar zat geen druk op.
En dat departement, wat dan tussen jou en die minister zit... Ik kan me zomaar voorstellen dat er dan toch wel eens een telefoontje is gekomen in de loop der jaren van... ja, kan je niet een week wachten hiermee, want ze heeft net een belangrijk debat. En of moet er nou dit bijvoeglijk naamwoord, et cetera. Hoe deal je daar dan mee in je onafhankelijkheid?
Ja, dat gebeurt. Dat is zeker zo. Dat is wat je in Den Haag, die bijvoeglijke naamwoorden... of een zinnetje hier of een zinnetje daar, terwijl je echt zegt... Ja, wat ik deed is... Want vaak de rapporten, die worden niet door mij gemaakt... die zijn door de inspecteurs gemaakt. Dus het enige wat je kan doen is zeggen, oké, ik luister. Of ook als inspecteur zeiden, er gebeurt iets in Den Haag... dan is het vooral om te zien van, wat wil je nou eigenlijk zeggen met je commentaar? En hoe ziet ons verhaal er uiteindelijk uit? En klopt het? Hè? Het kan heel goed dat er uiteindelijk een aantal dingen in staan waarvan je zegt, hey, is toch als je door andere ogen kijkt niet de goede beantwoording. Mm-hmm. En vooral om dan te kunnen zeggen, nee, dit is de route die, of dit is het stuk... En ik snap je commentaren, maar we blijven dit stuk ook op deze manier publiceren. Het gaf zeker wrijving, mm-hmm. Afhankelijk van de intensiteit van een rapport. Mm-hmm. En het deed veel met de inspecteurs. Als het niet bijvoorbeeld bij mij kwam, maar er veel druk over en weer was... Mm-hmm. over hoe ga je nou om met die... Mm-hmm. Beelden die het departement heeft over wat je gaat publiceren. Ik vind dat in de loop van de jaren, ook toen dat vertrouwen toenam, eigenlijk steeds beter ging. Het had ook met het vertrouwen te maken wat zij hadden in wat wij publiceerden. Mm-hmm. En of het goed in elkaar zat en strak was. Dan was er veel minder commentaar. Maar goed, nogmaals, het hele stuk over de ouderenzorg, waarin Martin van Rijn ook enorm onder druk stond als staatssecretaris toen het niet goed ging. De politieke werkelijkheid van een zwarte lijst die wij zouden hebben... Hè, met een groot onderzoek van de ouderenzorg. Ja, dat heeft enorm onder druk gestaan. Dus hoe behoud je dan je onafhankelijkheid? En kijk je met je inspecteurs van wat willen wij nou eigenlijk weergeven? En wat is er wat er in de politieke werkelijkheid van gemaakt wordt... Dat vond ik ook wel een hele intense periode.
Had je daar hulp bij? Zocht je dan je peers op, andere IG's?
Ja.
Of ja, hebben jullie de
soort... Ja, dus dan met de inspectieraad werden dit soort dilemma's ook echt besproken. Ja, zeker ook rondom die ouderenzorg. Wat echt een duivels dilemma was met wat er gevraagd werd vanuit de politiek. En hoe wij er naar keken. En wat er ook aan de hand was in de ouderenzorg. Ja, dat was ook allemaal wat er speelde. Maar ja, als je er van weg wil kijken... Ja. Met alles wat er nodig was. Dus dat vraagt ontzettend veel met de inspectieraad om zo'n dilemma aan te gaan. Hoe ga je om met die druk? En ook wel met de andere collega's van de NZA of het Zorginstituut of mensen van buiten. Ik zeg van, denk eens mee over welke ontwikkeling we daar dan in aan moeten gaan. Wat is er nou aan de hand? En dat hielp mij wel om een bepaalde rol gewoon vast te houden. Maar ik was altijd wel de persoon die dan nog eens even tegen mensen aanhield. Van ja, ik kan het ook verkeerd zien. Hè? Of wij kunnen het met elkaar verkeerd zien.
Ja.
En we deden ook niet alles goed. Hè? Er gaan natuurlijk altijd dingen ook dat je denkt achteraf, oh ja, dat hadden we ook beter kunnen doen.
Ja. Aan het begin van het gesprek had het al kort over, jij was ook deels wel, deels niet lid van die bestuursraad. Hè? Of ja. Agenda-lid heet het dan. Dus dat je er soms wel niet was. Later werd je directeur-generaal en zat je als het ware aan die kant van de tafel. Was dat een gremium waar je een plek of een overleg waar je die onafhankelijkheid moest bewaken?
Ja, zeker. Ja, dat is zo. Omdat daar de gesprekken natuurlijk in openheid ook over ontwikkelingen gaan in die gezondheidszorg.
Ja.
Wat ik daar steeds, waarom ik het belangrijk vond om daar te zijn, is om echt te ervaren hoe in Den Haag gedacht en gewerkt wordt aan ontwikkelingen. En hoe ik dan vanuit de kennis en ervaring uit die praktijk kon inbrengen dat beleidsontwikkelingen die niet zinnig zijn, en wel een oplossing voor een Haags probleem, maar niet voor de gezondheidszorg, goed kon inbrengen. Dus dat vond ik de grote meerwaarde. Dat ik door mijn achtergrond en door mijn functie veel kon inbrengen over daar waar de beleidsontwikkelingen over gingen. Dus dat schuren met, ja, als je het zo denkt, maar je hebt niet met bepaalde mensen gesproken of de praktijk is een hele andere. Dat was eigenlijk de rol die ik heel sterk nam in de bestuursraad.
Ja. We gaan even door in de tijd. En dan is het, het is corona inmiddels. Pandemie in volle gang. En dan word je directeur-generaal. Curatieve zorg. Verantwoordelijk voor het beleid van alle ziekenhuizen, intramurale zorg. Zeg ik dat?
Nee, het is de ziekenhuizen, de GGZ, de eerste lijnzorg. Dus alles wat maar met curatie te maken heeft.
Je maakt de overstap.
Hele brede verhaal.
Naar het beleid in plaats van waar je toezicht op houdt. Wat waren je, hoe kwam dat tot stand? En wat waren misschien je overwegingen om dat te willen? Of hoe kwam je?
Ja, nou ja, het was natuurlijk een hele intense periode. De DG was net naar een andere functie gegaan. En toen kwam corona en kwam zelfs de DG nog weer even terug om te helpen. Yeah. En ik was ondertussen vanuit de IGJ ook verantwoordelijk voor corona. En nam ik die crisis ook op me. Waardoor ik in al die verbintenissen ook weer veel daar was om af te stemmen. Te weten wat de besluiten werden en hoe we verder gingen. En wat de rol dan van de inspectie kon zijn in het kader van de grote problemen toen voor patiëntenspreidingen.
Mm-hmm.
En toen zagen we ook hoe moeizaam het en hoe moeilijk het was voor het departement. En ik zei van ja, weet je, dan toen zij zeiden van ja, is dit iets voor jou? Dacht ik van ja, eigenlijk vind ik het best wel weer uitdagend. Ik was al bijna 8 jaar toen inspecteur-generaal. Ik zou het eigenlijk nog een jaar doorzetten om nog een aantal dingen af te ronden. Maar toen dacht ik, ja, er is zoveel aan de hand. En ik vond het wel uitdagend om nou daar waar ik eigenlijk nooit van was, de politieke werkelijkheid, zo dicht bij de minister, om die rol in te gaan vullen.
Ja.
Het heeft absoluut iets met mij gedaan om te denken, nou, ik ga gewoon laten zien dat ik ook in die werkelijkheid weer leer en weer een...
En neem ons eens mee, wat is die nieuwe werkelijkheid? Dus je hebt de rolwisseling, je gaat van toezicht naar beleid.
Ja,
waar kom je in terecht?
Je dagen zien er anders uit, neem ik aan.
Je dagen zien er heel anders. Je bent absoluut geen bestuurder meer. Dat is voor mij de constatering. Daar waar ik bij de inspectie ontzettend hard werkte, en dat zit in mij, maar wel kon sturen op ontwikkelingen. En met de lange termijn bezig was. En kort en lang, dat zat allemaal, maar je kon dat heel goed daar. En dan kom je als DG en dan ben je echt, wat mij betreft, en dat was in coronatijd, een uitvoerder. Dus je bent dicht bij de minister met de vraagstukken die er spelen. En ik had te maken met in 2 jaar tijd 4 ministers. En nog een staatssecretaris, maar er waren heel veel wisselingen. Ja. En er was uiteindelijk ik kwam net in de afronding van de eerste golf. En de tweede zat er alweer aan te komen. Dus ik kwam eigenlijk in een situatie dat er ontzettend veel moest gebeuren in een zomerperiode.
Dus voor zomer 2020.
Zomer 2020, ja. En ik kwam daar voor de zomer. En met mensen die uitgeput waren. En ondertussen kwam er een nieuwe minister, Tamara van Ark. Martin van Rijn nam afscheid. Dus die maakte ik nog even mee. Toen Tamara van Ark. En na de zomer kwam veel eerder dan verwacht de tweede golf al. Hmm. Dus de heks, de omstandigheden waaronder je werkte, was enorm hands-on. In de verbinding voor mij dan, in mijn ervaring, met dat veld. Om elke keer weer de goede stappen te zetten en te horen wat er nodig was. Om dat weer mee te nemen naar de dagelijkse crisisoverleggen voor de besluitvorming weer van de minister. Dus dat was de ene werkelijkheid. En de andere was, en nog eens in die tweede, derde golf, dat was 24 uur per dag aanstaan op die coronacrisis. En de andere was dat dan wat ik deed was een deel van mijn verantwoordelijkheden ook bij de plaatsvervangende DG, die zich meer bezig hield toen met de ontwikkelingen van het ook weer voorbereiden, want het kabinet viel toen het einde van het jaar, of ergens rondom die tijd.
Ja,
toen hebben we een demissionair jaar gehad.
Ja.
En ondertussen moet je het dan voor gaan bereiden, en dat was ook nieuw voor mij, op een nieuw kabinet. En wat moet er dan allemaal voor klaar zijn? Fiches met van allerlei informatie over allerlei onderwerpen.
Eigenlijk blaadjes.
Ja, ja. Allemaal A4'tjes.
A4'tje.
En dat nam de plaatsvervanger op me, zodat ik die coronacrisis deed. En ondertussen leerde ik dan hoe dat allemaal in elkaar zat. En dat is echt een andere werkelijkheid. Dus die ontwikkeling van hoe je uiteindelijk weer naar een nieuw kabinet toe gaat. En uiteindelijk dan ook die fase dat ik weer met de volgende minister na Tamara kwam, Hugo de Jonge. Daar was ik toen mee en Paul Blokhuis. En uiteindelijk de nieuwe minister Ernst Kuipers met Connie Helder in januari 23. En dat was eigenlijk de fase
22.
Dat er... Het is nu 23, ja, 22, ja. Sorry, ja, anderhalf jaar geleden. Ja. En dat was de fase dat er meer rust op het front kwam. Want toen waren we eigenlijk door de corona net... Toen dachten we nog een vierde golf te krijgen, maar toen viel het uiteindelijk mee. Dus ik denk dat in de Haagse stolp, in de ontwikkellijn... Ik heb in een bijzondere situatie gezeten. Dus je kunt hem nooit helemaal vergelijken met het normale perspectief van de beleidsontwikkelingen. Maar wat je meemaakt is de hectiek van de politiek en de continue debatten die er plaatsvinden. De vele kamervragen. Dus het idee dat je elke avond nog kamervragen zit door te lezen.
Was dat zo?
Ja, want je had heel veel deel dat uiteindelijk dan bij jou kwam om nog weer even door te nemen.
Je had natuurlijk die ritmiek van die kamerdebatten die aan die persconferenties waren gekoppeld.
Ja.
Dus dan eens in de twee weken moest je aan
moest
de bak.
Die hele brief, en die werd van 20 pagina's, 40, 60, 80, 100 pagina's. En en dan moest je je eigen onderdeel in doornemen. En dat werd natuurlijk allemaal ontzettend, ongelooflijk hard gewerkt. Dus ik heb enorme waardering voor het vakmanschap van de ambtenaren bij VWS en met de inzet. Dus je leert hoe goed mensen het vakmanschap van ambtenaar in het Haagse kunnen uitoefenen. Met oplossingen vinden, taal te gebruiken, aanpassingen van oké, wat maakt nou dat we hier weer een stap verder in komen. Dus dat maakt die werkelijkheid een totaal andere.
Ik wil nog even terug naar, jij zei van ja, je bent eigenlijk vooral een uitvoerder. Als DG. In ieder geval als DG in een crisissituatie.
In
een
crisis.
Misschien, ja. Maar
wat
je bent natuurlijk
in die andere situatie. Hè? Want
zeker.
Dan ben je zeker bezig met de beleidsontwikkeling.
Ja.
En ook, en dat vond ik zelf weer fijn. Omdat ik die hele IG-periode had gehad. En mijn eigen ervaring. Dat je ontzettend met die veldpartijen in gesprek bent. Want toen kwam ook de ontwikkeling van het Integraal Zorgakkoord.
Zeker.
Hoe gaan we dat nou doen?
Toen werd het weer wat normaler.
Werd
want dat
normaler.
Is eigenlijk wat je op een stelseldepartement
precies,
doet,
ja.
Natuurlijk, dat soort
ja.
dingen. Maar ik wou even toe naar dat je natuurlijk crisis, non-crisis, je bent ook, als het goed is, zo ongeveer de eerste adviseur van de bewindspersoon.
Ja.
Je zou ook kunnen zeggen de laatste adviseur, degene die, naar wie ze het laatst luisteren voordat ze weer in kamer inlopen en zo. Dat was ook wel een heel nieuwe rol, want jij was normaal degene die van anderen advies kreeg. Kan je iets leren? Zeker ook omdat je een hele variëteit aan mensen hebt moeten adviseren in korte tijd. Want die zijn ook allemaal op een bepaalde manier gebakken. Wat heb je geleerd over adviseren als vak?
Eén, goed, nou ja, goed kijken wie de mens is als minister. En wat die dus nodig heeft om onder omstandigheden te kunnen opereren.
En wat had bijvoorbeeld een De Jonge dan anders nodig dan een Van Rijn of Van Ark?
Hugo had ontzettend snelle acties nodig. Mm-hmm. Niet veel eromheen. Mm-hmm. Dus niet de context, maar duidelijkheid. Mm-hmm. Oplossingsgericht. Dus dat is, denk ik, Hugo. Mm-hmm. Ten voeten uit. En veel overleggen om nog eens even af te stemmen. Tamara van Ark, totaal andere minister. Erg gericht ook op het te willen snappen, te begrijpen in verbinding met de partijen ook. Goed in de politieke werkelijkheid. Dus bezig vooral om te begrijpen hoe zit het nou in elkaar. Die kwam nieuw voor de gezondheidszorg, uh-huh, in coronatijd. Dus met haar was het heel veel ook kijken van hoe zit die gezondheidszorg in elkaar.
Yeah. Uh-huh.
En te zorgen dat ze met de goede mensen sprak. En vervolgens met haar heb ik vooral ook gewerkt aan samen met het veld met code zwart. Uh-huh. En dat ging over de keuzes die je moet maken als er geen bedden meer zijn. Ja. Of je de zorg niet meer kan verlenen. Nou, dat was een heel, heel precair.
Dat is een donkere, onderwerp. Duistere plek om naartoe te gaan. Ja. Met een bewindspersoon die nieuw is.
Voor haar ook.
Ja.
Dus
ja.
Voor haar was dat ook heel intens. En daar hebben we, door daar ontzettend veel met elkaar over in gesprek te zijn. Kon je daar die verdieping op aangaan. En ook de ruimte die je... En dat was voor mij bij Code Zwart heel belangrijk. Uiteindelijk die professionals in de praktijk wetende... En dat, ik denk, ja, ik weet dat zij het kunnen. Mm-hmm. Zij kunnen zo'n stuk maken waarin de wegingen met ethici... met al die mensen die betrokken zijn, goed gemaakt kunnen worden. Mm-hmm. Maar dan moet je wel vertrouwen in Den Haag hebben... dat dit echt gaat werken. Mm-hmm. En dat er een aantal politieke uitspraken nodig zijn in de afwegingen... En ja, om dat te kunnen, heb ik toen met Tamara heel veel gesproken. Zodat ze met die mensen in gesprek was die dit maakten. En de dilemma's die daarin zaten. Of de complexe werkelijkheid die dus nooit eenduidig opgelost kon worden. En door die vele gesprekken kon zij die stap nemen. Maar is ook het veld uiteindelijk die het vertrouwen kreeg van oké, we hebben... Een verhaal wat we echt kunnen gebruiken op het moment dat het in de derde golf of daarna nog misgaat.
Ja.
Dus dat gaf veel vertrouwen bij de professionals en de mensen daaromheen die dit konden maken. En het gaf vertrouwen bij de minister die het politiek ook aankon om dit in het debat aan... Ja, want daar lag het natuurlijk elke keer ook terug in het debat weer om hierover te spreken.
Wanneer is dat adviseren lastig gebleken voor jou? Wat zijn, om in jouw terminologie te blijven, schuurmomenten in die adviseringsrol?
Wanneer was het echt lastig? Ja, een van de lastige momenten was rondom het vaccineren. Mm-hmm. En daar was natuurlijk er waren allerlei discussies die tegelijkertijd speelden. Vooral wie mocht het eerst. Hè? Mm-hmm. En wie moest het eerst volgens de gezondheidsraad ook in de adviezen. En ondertussen de druk dat we in de overgang tweede, derde golf de eerste vaccins hadden. We zouden in januari gaan vaccineren. We hebben het dan over 21.
Januari 21.
Ja. Januari 21. Ja. En ondertussen... waren de ziekenhuizen overvol en wilden de professionals gevaccineerd worden.
Ja.
En ik kon me daar heel goed in vinden. Want ik dacht, als de ziekenhuizen en de ouderenzorg en de huisartsen om gaan vallen... waar hebben we het dan nog over?
Ja.
Dus ja, ik snap dat we met de ouderen beginnen, hè, als de gezondheidsraad dat adviseert. Maar dit betekent wel dat je uiteindelijk 30.000 vaccins of 35.000 vaccins eruit haalt... om professionals te vaccineren. Mm. En dat was een uitermate moeilijke discussie. En ik heb steeds mijn hart gemaakt om te zeggen... ja, je moet dit doen, want anders gaat het gewoon mis.
Dan is Code Zwart opeens heel dichtbij, zeg maar.
Ja, dan vallen de mensen uit. Maar ook zij hebben het vertrouwen niet meer. Zij staan aan dat bed. Ja. En ja, ik snap dat het ook over die ouderen gaat. Maar de directe patiëntenzorg is in gevaar. Dus dat was eigenlijk een van de moeilijkste. En net zoals voor de minister, een van de ingewikkeldste vraagstukken. Hoe daarmee om te gaan. Uiteindelijk is daar, je ziet eigenlijk dat dat er toch dingen zijn die heel goed werken in Den Haag, is toch het gesprek aangaan. Mm-hmm. Toen met de Ernst Kuipers in een andere rol. Mm-hmm. En met de professionals van, ja, hoe dan? En te zien, ja, en dan is het ook weer schuren voor de minister, maar om te zien van ja, hier moet ik een oplossing voor vinden.
Tegelijkertijd, hey, ik proef bij jou toch een zekere waardering en trots op het functioneren van dat ministerie in die ongelooflijk moeilijke omstandigheden. Hè, dus je had het over het vaarwassen van die ambtenaren, et cetera, en veerkracht inzet. En tegelijkertijd worden ze in de media, worden jullie in de media en in de volksvertegenwoordiging toch bij tijd en wijle ongenadig over de kling gejaagd. Soms doen dan nog collega's duit in het zakje door aan te geven dat crisismanagement toch eigenlijk elders belegd had moeten worden, et cetera, et cetera. Ja. Ja, dat kan niet anders dan hard aankomen, zeg maar. Hoe ging je daarmee om?
Ja.
Dus die steeds, ja, toch het verlies van positie in die buitenwereld.
Ja.
Je werkt je de blubber en je reputatie bladdert af als VWS.
Ja, hij bladdert niet bij iedereen af.
In de binnenwereld.
Ja, in de binnenwereld. Ja. Dat is een andere werkelijkheid dan de buitenwereld. Ja. Dus ik leer wel heel veel werelden kennen. En dat helpt ook, hè?
Ja.
Het helpt ontzettend om steeds te denken vanuit welk perspectief wordt dit nou ingezet. Mm. Het verhaal in de binnenwereld, de Haagse stolp, zag je de kritiek steeds, hè, op VWS. Is niet op tijd, heeft het niet op orde. Is nog steeds geen plan hoe we 3000 IC-bedden gaan realiseren. Een werkelijkheid die gewoon niet maakbaar is. Maar daar gingen andere departementen over. Steeds kritische vragen stellen. Het kan toch niet zo zijn dat er nog geen 3000 IC-bedden zijn. Mijn manier van werken naar onze mensen of in zo'n gesprek is elke keer de realiteit laten zien. En dat hield dan 5 minuten. En dan kwam het anders natuurlijk weer boven. En dan zei men weer, ja, maar het moet toch opgelost worden. Uiteindelijk is die vraag van hoe los je iets op en wat is niet oplosbaar. Je ziet wel dat ze het snappen, maar er is gewoon een andere werkelijkheid die zij moeten bespreekbaar maken. En dat is, de gezondheidszorg moet gewoon dit kunnen. Want we leggen er toch heel veel geld tegenover. Of het is toch allemaal. Ja, en wat ik altijd heb gedaan is met feiten laten zien hoe de gezondheidszorg in elkaar zit. En daar is niet. En dat heeft uiteindelijk de minister Kuipers natuurlijk ook steeds gedaan. Dat is een manier waarop je uiteindelijk, als je minder van de inhoud bent, ja, toch ook dan moet zeggen, ja, zo is het wel. Dus dat is de ene kant. De andere kant, en waarom ik zo trots ben op de mensen ook bij VWS en ik daar ontzettende waardering voor heb, is dat zij in de eerste fase onder omstandigheden hebben gewerkt wat ze nog nooit hadden meegemaakt. Je bent een beleidsmedewerker en je gaat dus dingen inkopen omdat als jij het niet doet, er mensen doodgaan. Mm-hmm. En dat kan ik als dokter heel, dat is iets wat je ook in je genen zit, daar ga je over.
Ja.
Maar voor hen is dit echt, dat heeft diepe emoties en littekens gegeven. Met veel mensen die met dat keiharde werken ook uitgevallen zijn. En wat is dan mijn rol toen ik daar eenmaal was, is dat zien, daar in gesprek over gaan, ook mensen de ruimte geven om eruit te gaan. Mensen konden het woord corona niet meer horen, werden er ziek van. En daarmee anderen in rollen plaatsen. En hen helemaal uit die hele corona-verhalen halen.
Uit die tunnel. Ja.
Uit die tunnel.
Ja, en wie haalde jou uit je tunnel in die coronajaren?
Ja, dat is te weinig. Ik heb dat te weinig toegelaten, denk ik. Dus ik ben zelf corona gebleven. Omdat ik de anderen, misschien was ik daar meer toch de dokter die helpt. En anderen eruit haalde. Als ik erop terugkijk, heb ik zelf in die periode en corona gedaan en geprobeerd te leren hoe het nou in zo'n departement allemaal gaat. En wat al die fiches betekenen en hoe je tot een verhaal komt met financiën en hoe je moet zorgen dat je geld binnenhaalt. En dat het huishoudboekje wat je als bestuurder hebt van een GGZ-instelling een hele andere is dan het financiële huishoudboekje van Den Haag.
Ja.
En hoe je uiteindelijk realiseert dat er wel geld komt voor bepaalde onderwerpen. En hoe je kan schuiven. Nou, al dat soort dingen.
Ja. Dus wel veel om tegelijkertijd.
Ja, ja, dat, ja. Is dus dat is echt iets wat je mist als je van buiten in die Haagse werkelijkheid komt. En ik realiseerde me vaak dat ik dacht, ja, jeetje, deze mensen zijn erin opgegroeid. Die weten precies hoe je linksom of rechtsom dat moet doen. Dus ik heb daar wel veel hulp van. En ik keek ook en ik sprak vaak met de collega-DG's van hoe dan? Hè? En als er ook maar enigszins ruimte was, dan ondersteunen ze mij weer of dan gaven ze me wel weer. Maar dat betekende wel dat ik en een leerproces doormaakte en ondertussen ook nog de gewone dagelijkse besoignes moest oplossen.
Ja.
Dus als ik daarop terugkijk, denk ik, ja, Van Diemen, je was wel weer in je oude valkuilen terechtgekomen. Dus heel hard werken, gewoon heel veel dingen tegelijk doen. En, maar uiteindelijk dat jezelf dat leerproces gunnen, of eerder voor een andere oplossing. Ik was wel met die oplossingen bezig, maar het kostte vaak weer maanden voordat je dan iets anders had kunnen oplossen.
Ja. Ja.
Dus daar zit je ook mee. Hè?
Ja.
Dus ook de Haagse bestuurlijke werkelijkheid is een andere dan dat je bestuurder bent en denkt, nou, ik moet een interim naast me hebben. En ik bel een headhunter en morgen heb ik er een.
Ja. Ja.
Dus dat was ook een leerproces.
Ja.
Dat gewoon niet in Den Haag zo is.
Ja.
Ja, wel in de absolute crisis, maar daarna absoluut niet meer. Dus dan moet je via allerlei routes weer iets. En dat kost dat een aantal maanden. En ondertussen ben je weer bezig.
Ja.
Wat mij opviel in de tijdlijn, en je zei net al, bijna 8 jaar IG en functies daarvoor ook best wel lang gedaan, zeker ook het artschap en zo. Functies als DG, aanzienlijk korter.
Ja.
Hoe was dat om dat af te ronden? Hoe kwam dat je daar stopte tot stand, zeg maar, en hoe heb je dat ervaren?
Ja, ik denk dat wat ik net aangaf, met alles wat ik tegelijkertijd deed, dat ik raakte fysiek ook echt uitgeput. Dus ik merkte dat ik een aantal signalen weer kreeg die ik in het verleden ook wel eens had gehad. Dat ik gewoon weer veel te hard werkte. En ondertussen ook wel in een andere levensfase. Hm. En dat wat je altijd privé hebt, wat je combineert met je werk. Dat ik dacht, ja, ik ben gewoon 2 jaar weer zo intens aan het werk geweest. Dat ik merkte dat de energie die ik nodig had om ook een aantal ontwikkelingen die ik heel graag binnen VWS zou willen doorzetten.
Hm.
Die ik zag en waar ik dacht, jeetje, dat kan anders.
Hm.
Dat ik dacht, ik weet niet of ik de energie heb om dat te doen. Terwijl ik wel zag waar het schuurde.
Hm.
En dat kon ik voor mijn eigen club en mijn eigen directeuren doen. Maar dat grotere verhaal, dacht ik, ja, dat gaat. Ik merk dat ik de energie daar niet voor heb. En toen dacht ik, ja, dat past niet bij me.
Ja.
Dus ik had voor mezelf dat ik dacht, ja, dan moet ik eruit. Op deze manier doorgaan met dit harde werken, dat gaf me gewoon echt niet meer de energie. Maar dat had te maken met dat ik iets dan altijd wil bereiken, waarvan ik dacht, gaat dat hier zijn? En mijn conclusie was nee, dat gaat niet zo zijn.
Nee.
En het is altijd een combinatie. Dus in het leven doen zich altijd allerlei dingen voor. En vermoeidheid en de wijze waarop je er dan naar kijkt. Dat gebeurt. Dus ik denk dat ik vooral altijd heb geleerd van, je moet er naar blijven luisteren. Ik was er een beetje weer van afgedwaald. Dat je echt veel beter naar je eigen lichaam en naar hoe je ervoor staat. En toen ik dat weer toeliet en daar weer met mensen om me heen en in mijn gezin over sprak, toen was het voor mij duidelijk dat ik dacht, ja, dit moet ik gewoon niet doen.
Nee.
Het is dus de kwestie van het toelaten.
Het toelaten.
Van iets wat ergens wel tikt. En ja. Wij spreken zich eerder in het lichaam dan in je hoofd, openbaart.
Ja.
Maar dat toelaten.
Ja, dat toelaten, dat nogmaals, en die waardering voor en het ontzettend mooie dat ik het zo heb kunnen ervaren. Ik kan er echt van genieten dat ik die jaren bij VWS zo heb gedraaid. Waardoor ook nu in mijn rol als voorzitter van jeugdzorg, dat je ontzettend goed kan ervaren van oké, maar als ik zo kijk vanuit beleid, ja, dan doen ze goede dingen. Ze doen natuurlijk ook stomme dingen omdat ik nu anders kijk. Maar tegelijkertijd begrijp ik wat er daar gebeurt. En dat heb ik alleen maar zo kunnen ervaren nu, omdat ik ook die werkelijkheid ken.
Van binnenuit.
Van binnenuit.
Ja.
Waardoor ik het nu weer kan gebruiken in de perspectieven van hoe dan wel? Wat kan ik dan doen vanuit de rol die ik nu heb? Dus had ik verwacht dat ik dit 2 jaar zou doen? Nee, zoals ik bij elke rol niet heb geweten hoe lang ik hem ging doen. Maar uiteindelijk was die uitputting en het feit dat je gewoon ook ouder wordt. En daarmee ook een afweging van, ja, wat maakt het leven nou mooi? En die, het feit dat je 24 uur per dag aanstaat. En je kan zeggen, dat hoeft niet. Maar dat is slechts een deel. Je staat aan voor de minister en voor alles wat er gebeurt.
Ja, en kijk, laten we zo zeggen, je was natuurlijk ook niet de enige in de toenmalige VWS-top. Sterker nog, er is niemand daaraan ontsnapt uiteindelijk.
Ja.
Ze zijn allemaal, denk ik, toch eerder gegaan of gegaan.
Ja.
Vanwege die, nou ja, de pressure cooker die COVID daar teweeg heeft gebracht.
Ja.
Dat cumuleerde natuurlijk voor sommige mensen op verschillende manieren, op verschillende momenten. Maar ik ken er geen die is blijven zitten eigenlijk.
Nee.
We hebben het vaak over benoemingen en ook onze meeste vragen gaan over, je komt op een nieuwe plek en hoe beleef je dat daar? Dit eigenlijk gaat over het vertrekken van een plek. Hoe heb je dat? Ja, je hebt op allerlei plekken ben je gestart en gekomen en dan ga je dingen doen. En nu ben je ook vertrokken. Hoe heb je dat? Hoe is dat?
Het is leeg. Het is ook pijnlijk soms, omdat je denkt, jeetje, het was gewoon een ontzettend leuke plek. En zo waardevol wat je dan kan doen. En tegelijkertijd was er, weet je, ik zeg vaak tegen mensen, het is bitter en zoet. Het zoete was de opluchting dat ik die enorme druk van altijd aanwezig zijn, altijd vaak nee zeggen tegen je vrienden. Hè? Het is ook vaak ja zeggen
het
tegen
kost
het werk
ook wel,
en nee
zeg maar.
Tegen jezelf.
Ja.
Dus dat wat je tegen anderen zegt, het feit dat ik dat zoete weer had van de opluchting en de vrijheid en het genieten van buiten, weer kunnen sporten. Weet je, die dingen die brachten me heel veel opluchting.
Mm-hmm.
Het bittere was dat je dat besluit neemt op gronden waarvan je uiteindelijk denkt, ja, ik was vermoeid en tegelijkertijd, ja, ik wilde het zo niet. Ja, dat is ook wel weer zoals ik altijd in het leven heb gestaan. Ik heb wel eens meer dat soort besluiten genomen. En mijn broers zeiden, oh, dit is echt zoals je bent. Ook nu je ouder wordt. Op een gegeven moment gaat het ook over mijn kompas. En dat voelde gewoon niet meer. En ik dacht, ja, ik stop gewoon.
Ja.
En dan, als je reflecteert, is er altijd iets over jezelf te zeggen. En over de omstandigheden waaronder je werkt.
Hmm.
Maar ik probeer het altijd heel dicht bij mezelf te houden. Ik denk uiteindelijk het meeste leer je door te kijken naar jezelf en te denken van, oh ja, maar dit is ook wie ik ben.
Hmm.
En dat is goed. En dan komen er weer nieuwe dingen op je pad.
Dankjewel, Ronnie. Mooie afsluiting.
Dankjewel.
Ja, zeer bedankt.